Daarna zal ons gelezen worden naar de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 63 vanaf vers 15 tot en met hoofdstuk 64 vers 4.
Zie van den hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het gerommel uw ingewans en uw barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader. Onze verlosser van alles af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechtendwil, de stammen uw erfdeels. Uw heilige volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die over welke gij van alles niet hebt geheerst en die naar uw naam niet zijn genoemd. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwamt, dat de bergen van uw aangezicht verfloten, gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen, om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen van uw aangezicht beven. Toen gij vreselijke dingen deed, die wij niet verwachten, gij kwam neder, want uw aangezicht verfloten de bergen. Ja, vanouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij toen zal dien die op hem wacht.
Gemeente, de tekst voor de prediking is uit het gelezen schriftgedeelte Jesaja 64, daarvan het eerste vers. Het eerste gedeelte waar we Gods woord aldus lezen. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Wij vinden in deze woorden een dringend gebed om het ingrijpen van God zelf. Ten eerste uit vernedering, ten tweede tot verlossing en ten derde met verwachting. Is het waar, gemeente, wat we net hebben gezongen? Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Het heil, de redding, hangt alleen daarvan af dat de Heere zelf komt. Want dat is ook het gebed wat de profeet Jesaja mag opzenden, hoofdstuk 64. Och, dat gij, hoort u, het gaat om God zelf, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. En is dat echt zo ook voor ieder van ons? Gaat het ons om de komst, het werk van de Heer, dat hij zelf nabij komt, dat hij zelf gaat ingrijpen en wonderen doet? Want dat is ten diepste hier het gebed. Het is een gebed om het ingrijpen van God zelf, dat de Heer zelf in actie komt, dat hij wonderen doet van genade en van verlossing. En zo bidt de profeet, vers 15, kom van de hemel af, zie en aanschouw vanuit uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn nu uw ijver, uw mogendheden? Zie zelf op ons neer, daal af. De dichter Jesaja, het volk in nood, bidt om het werk van God zelf. Want er is grote ellende bij dat volk. Israël is terechtgekomen in diepe vernedering, grote ellende. Het is de tijd van de ballingschap. En wat ze nooit hadden gedacht, dat is toch gebeurd. Namelijk dat Jeruzalem, de heilige stad van God, dat die toch werd verwoest. En dat ook het heiligdom, de tempel, nou jongens en meisjes, de woonplaats van de Heere zelf, die werd ook tot een puinhoop gemaakt. En dat betekent, we missen niet alleen die gebouwen, maar het betekent, God zelf heeft zich teruggetrokken. Dat is de ellende, de vernedering waarin het volk is terechtgekomen. Het aangezicht van de Heere is verborgen. De Heere zelf heeft zich teruggetrokken van zijn volk. Ze moeten zijn zegenende hand, zijn gunstrijk aangezicht missen. En vanuit die nood roept de profeet, och, dat u nou de hemel zou scheuren en dat die opening er zou komen en dat u zelf door die opening heen zou afdalen naar ons, zie om, naar ons in onze ellende. Heere, neem toch notitie van onze moeilijke situatie, de vijand. Het lijkt dat die het heeft gewonnen. De koning van Babel, die machtige vijand. En wat kan Israël zelf daartegen beginnen? Immers niets. Het is aan hun kant een hopeloze, een hulpeloze situatie. En daarom blijft er maar één ding over. De roep om een ingrijpen van God zelf. Och, dat u de hemel zou scheuren. Dat u zelf zou neerkomen om ons te redden. Om verlossing te geven. En gemeente, is dat nu ook voor ons het voornaamste? Gaat het in uw en jouw leven al om de Heere zelf? Dat God met zijn wonderbare genade redding geeft uit de diepe nood en ellende waarin we onszelf hebben gebracht als schuldige, zondige Adamskinderen. Zijn we al tot dat inzicht gekomen dat zelfverlossing onmogelijk is? Want we leren het uit deze geschiedenis van de Heere met Israël. Hij doet een afgesneden zaak, zodat het met de mens en al zijn mogelijkheden, ook met zijn vroomheid en godsdienstigheid, aan een einde komt. En dat je zo in de ellende en nood terechtkomt, dat er van jezelf niets overblijft dan een arm verloren zondaar, die aangewezen is op Gods ingrijpen. Op het wonder van boven. Och, kijk, dat woordje och, dat is de klacht, hè? Dat typeert de nood, de diepe droefheid waarin men verkeert. Het is hopeloos aan onze kant, maar och, dan mag je mee tot God komen, met die nood. Och, dat gij, dan gaat het om de Heere. Een gemeente, dat het gebed zou mogen zijn en worden ook van het volk Israël nu, want dat volk verkeert ook in benauwde tijden. De oorlog met Iran, de strijd in Gaza, maar ook tegen de Hezbollah in Zuid-Libanon. En dan zien we hoe Israël bezig is om zijn kracht ook te zoeken in militaire macht, om zo te proberen het volk Israël veilig te doen leven, want vanuit Zuid-Libanon kwamen er regelmatig granaten, raketten naar het noorden van Israël, zodat de bewoners daar weg moesten vluchten. Ja, daar moet een keer een einde aan komen. Hè. Zo kun je niet blijven leven. En bij de Gaza-strook was dat hetzelfde. Vanuit de Gaza vuurde de Hamas ook steeds raketten af. Zodat de bewoners bij de Gaza-strook onder Israël ook de schuilkelders soms dagelijks een paar keer in moesten vluchten. Ja, dan moet je een keer ingrijpen, menselijk gesproken, helemaal begrijpelijk. Maar Israël, die gaat tegen de vijand in eigen kracht. En natuurlijk zijn er religieuzen onder Israël, zijn er ook de Messias beleidende gemeenten, die de Heer Jezus als de koning Israëls mogen erkennen, maar in het algemeen gesproken, zo weinig roept Israël de hulp van hun eigen God in. Zo weinig komt dit gebed naar buiten, ook bij de regering aldaar, dat het gaat om een ingrijpen van God. Terwijl toch de geschiedenis van Israël, zoals we vanmiddag zien, gemeente, duidelijk leert dat alleen de Heere, de God van Israël, verlossing kan geven. En zelfs, en dat is het evangelie hierin, al is de nood nog zo groot, al is de ellende en de vernedering nog zo diep, al is het aan mensenkant nu helemaal onmogelijk, juist dan de verwachting van de Heere, het gebed uit die nood tot God. Och, dat Gij en de Heere geven dat gebed door Gods geest ook onder Israël mag leven. En dat ook wij door de geest van Christus dat leren bidden. Ook met het oog op Israël en het heil voor dat volk. Och, dat Gij zelf zoudt neerkomen, Heere, om wonderen te doen van redding en behoud. Dat het huidige Israël zich mag wenden tot hun eigen Messias, de gezalfde koning Israëls, Jezus Christus. Och, dat Gij, want de enige redding, de enige bescherming voor Israël en ook voor ons allen, gemeente, ligt toch in de Heere zelf. En nu lezen we in deze verzen dat Jesaja, en hij mag het uitspreken, maar dat daar een volk is wat heilig verlegen is geworden om de komst, om het werk van God zelf. Want ze missen de Heere, het lieflijk aangezicht van de Heere. En is dat bij ons ook zo? Mist u, mis jij God? Zijn we al tot de ontdekking gekomen, ik ben God kwijt. In het licht van zijn aangezicht verkeer ik van nature niet. En zijn we daarvan geschrokken, gemeente? Jullie ook, jongelui, dat je verstaat als de Heere er niet is, als God zijn aangezicht verbergt, weet je wat in de Dordtse leerregel staat? Dat is dan voor Gods volk bitterder dan de dood. En dan kunnen we daarin komen. Leeft het zo ook bij ons? Als u uw aangezicht verbergt, als ik niet het lieflijk licht van uw genade, van uw zegenrijke nabijheid ervaar, dan is het zo arm, dan is het zo erg, bitterder dan de dood. Kijk, dat is nou vrucht van Gods geest, hè, dat je zo heilig verlegen wordt om God zelf. En wat is het dan heerlijk dat je dit gebed al in het Oude Testament mag vinden. Och, dat Gij, want zo groot was die vernedering van Israël door die ballingschap Door de vijandschap van Nebukadnezar, en ja, dat was een bijzonder dieptepunt in de geschiedenis, maar die zijn er meer geweest in de geschiedenis van Israël. Ook de vorige eeuw, de Holocaust, zo diep vernederd, zo diep weggezonken, zo onder het oordeel van God, dat daar het gebed uit voortkomt, och dat gij. En dat vinden we toch als het patroon, hoe de Heere werkt. Hij leidt het zo, dat de zondaar verlegen wordt, behoefte krijgt aan God zelf, aan zijn inkomst. Want daar was een grote afstand gekomen tussen God en het volk Israël, en die afstand moet worden overbrugd. Dit is een gebed vanuit het gemis. Met zijn lieflijke nabijheid heeft de Heere zijn aangezicht teruggetrokken. En nu beseft Israël het, we zijn overgelaten aan onszelf. En dat heeft het volk aan zichzelf te danken, hè? Want ja, zij dachten, wij kunnen wel doorgaan met zondigen, terwijl de offers toch gebracht worden in de tempel. Ze dachten, in feite, wij kunnen wel leven zonder God. En gemeente, zijn die gedachten er ook onder ons? Ja, je bent trouwe kerkganger, maar als er nou op aankomt, leef en werk, studeer je dan zonder God? En denk je dan, nou, God ziet toch welwillend op ons neer, hoor. En zo erg is het met ons niet. Het maakt niet zoveel uit wat wij doen. En natuurlijk, je bent zondig. Maar gemeente, wat is dat een grote vergissing. En moeten we niet eerlijk erkennen dat we in de praktijk nogal eens tolerant staan ten opzichte van bepaalde zonden, want ja, je bent nou eenmaal zondaar, en hoe kun je dat veranderen enzovoort. Maar gemeente, deze geschiedenis leert ons, God is en blijft radicaal tegen elke zonde. En hij kan het niet door de vingers zien, daarvoor is hij te heilig en te rechtvaardig en gelukkig. Want dan blijft er ook niets van de zonde over als hij ingrijpt, als hij nederdaalt. En dan moeten we goed verstaan dat het nooit meevalt, want de diepte van ellende, de vernedering waar Israël in terecht is gekomen, wat we vanmiddag hier uit Gods woord zien, dat geeft duidelijk aan, God tolereert geen enkele zonde. De Heere heeft het ook destijds al aan Israël geopenbaard, bekendgemaakt, en we lezen dat in Deuteronomium 31. Lees het thuis maar na. Daar heeft God al aan Mozes voorzegd dat het volk zal afwijken van zijn weg en werk. Het volk zal opstaan en de goden der vreemden van dat land waarheen ik ze brengen zal, die afgoden, zullen ze nahoereren. En het volk zal mij verlaten en vernietigen het verbond dat ik met hen heb gemaakt. En zo zal mijn toorn te dien dagen tegen het volk ontsteken. En ik zal hen verlaten en ik zal mijn aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn en vele kwaden en benauwdheden zullen het treffen. En te dien dagen zal het volk dan zeggen, hebben mij deze kwaden niet getroffen omdat mijn God in het midden van ons niet is? Daar heb u het. En verstaan wij het zo ook, gemeente, de oorzaak van de ellende, ja, van ziekte en tegenspoed, van allerlei moeite en strijd, is het niet omdat God niet nabij is, omdat ik God heb verlaten, omdat ik zoveel heb gezondig, bewust of onbewust, dat het niet anders kon, of de Heere moest wel zijn aangezicht verbergen, zich terugtrekken. En dan kom je in het gemis. En dat wordt dan een levend gemis. En daarmee bedoel ik, je kunt het daar niet in uithouden. Zo van, nou ja, ik hoop en bid dat het nog eens anders mag worden. Nee, och dat gij, dat u de hemel zou schudden, dat u zelf neer zou komen. Een dringend gebed uit die diepe vernedering, die grote zonde, die diepe val, kwaad en moeite. Ja, dat overkomt de mens wanneer hij God verlaat. Een gemeente, als we nou iets van de genade mogen kennen, want dit is iets van Gods volk en kinderen, hè? Als je nou iets van die genade mag kennen, dat je het heilgeheim leert kennen, niets kan mij meer vervullen dan wat de Heere geeft in zijn goedheid aan een slecht mens. Niets is er rijker dan dat God in zijn gunst op mij neerziet. Kijk, als je daar iets van mag kennen, dan vind je het het allerergste als die gunst, het lieflijk licht van Gods aangezicht, er niet is. En wie mag dat vanmiddag beamen, dat je zegt, ja, niets is erger te moeten leven zonder de lieflijke nabijheid van God. Kijk, dan ben je niet tevreden met wat godsdienst en vorm, dan gaat het om de Heere zelf. En dan kunnen we kerkelijk zijn en allerlei dingen organiseren, niet verkeerd op zich, gemeente, maar de Heere zelf en de volheid van Gods zegeningen, de verlossende, reddende liefde van God in Christus, dat persoonlijk te kennen. Als we dat missen, als we niet door die Pinkstergeest geleid worden, als we dat overtuigende en overbuigende werk van de Heilige Geest niet kennen, ach, wat heeft het dan voor inhoud? En moet iemand vanmiddag zeggen, ja, zo diep ben ik ook gezonken en gevallen, en ik schrik er eigenlijk niet eens meer van dat de nabijheid van de Heer door mij niet zo wordt ervaren, dan moet dit woord mij toch tot inkeer en tot schuldbelijdenis brengen. Buig dan voor de Heer en roep uit die vernedering, uit die diepte van ellende, och, dat gij, het kan nog, gemeente, het mag nog. En dat we toch allemaal, oud en jong, in wat voor situatie je ook verkeert, wat de staat of stand ook is met betrekking tot het genadeleven, elkaar mogen vinden in dit gebed. Och, dat gij de hemelen scheurde, dat u zelf zou neerkomen ter verlossing. Want het gaat om de verlossing die dat volk toen in Jesaja's tijd zelf onmogelijk nog kon bewerken of bereiken. Want Jesaja mist niet alleen het aangezicht van God, maar hij mist ook de helpende hand van God. Want hij mag het belijden, ook in de versen 12 en volgende van het vorige hoofdstuk. U bent die God die de arm van uw heerlijkheid, vers 12, heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor het aangezicht van het volk heeft gekliefd, opdat u zich een eeuwige naam zou maken. U bent die God die het volk heeft geleid door de afgronden, als een paard in de woestijn, struikelden zij niet. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven, alzo hebt gij uw volk geleid. Dat was het verleden. Die wonderen, die machtige daden, Ter verlossing heeft God vroeger aan Israël bewezen. En daar mag de profeet op pleiten. Dat is nu zijn pleitgrond. Dat de Heer ook nu zou neerdalen om in te grijpen. Dat de Heer ook nu diezelfde God zou zijn om verlossing te geven uit die grote nood. En dat is de grondgemeente buiten ons. En daar ligt nu ook de bron voor de verlossing. En wat een heerlijk onderwijs. De profeet leidt ons daarheen. De daden die God in het verleden heeft verricht. Daardoor hebt u zich een naam gemaakt. Hè? Een heerlijke naam, vers 14. Want de naam van God getuigt ervan. Hij is de verlosser van Israël. En Heere, wilt u opnieuw die zegen schenken. Dat uw verlossende hand over ons uitgebreid mag zijn. Dat u zo wilt ingrijpen om ons te verlossen uit die nood. Er is van de mens niets bij. Maar hij houdt het aan God voor, zijn eigen daden. Wees daar opmerkzaam op, Heere, want in ons is niets waarom u het zou moeten doen. Maar doe het omwille van uw heerlijke naam, dat de heidenen niet zeggen, nou, wat is dat nou voor een God van Israël? Hij heeft vroeger grote dingen gedaan, maar nu het werkelijk in die diepe nood komt, nu kan hij het niet meer doen. Wat is dat voor een God? Zo drijven de heidenen er de spot mee. Dan wordt uw naam ontheiligd en daarom het dringende gebed. En gemeente, zo mag je het hè, in het gebed aan de Heere voorleggen. De wonderen die hij heeft gedaan. Zo mogen Gods kinderen dan ook terugzien op vroeger, Heere, toen u toch kwam in mijn leven, toen u de eerste werd, toen u die liefde in mijn hart hebt uitgestort. Ach, daarna kan het zo anders zijn, dat je weer zo diep valt, dat je weer alles kwijtraakt in je beleving. En dat je denkt, is het allemaal wel echt en waar geweest? En zal ik me niet bedriegen? En loopt het nog eeuwig verkeerd met mij af? O, dan mag je wat God in het verleden heeft gedaan voor zijn aangezicht brengen. Dat is toch uw werk? En wilt u daarop zien? En wilt u dezelfde zijn, ook in deze mijn nood? Of moet iemand zeggen, ja dominee, daar kan ik helemaal niet op terugzien, want ik ben nog onbekeerd en ik ken dat leven niet zoals Jesaja hiervan getuigt. En ik mis God helemaal niet, het is erg, maar ik besef het niet, ik schrik er niet van, ik leef maar door. Hoe is het jongelui? Heilige schrik, God te missen. En hem niet meer te kunnen missen. Zo wil de Heere werken. Heilig verlegen. Om het wonder van God. Och dat gij het onmogelijke zou doen. Want jongens en meisjes, wie kan nou de hemel scheuren? Maar Jesaja mag het zien. De hemel als een tentdoek. Heere, wilt u het scheuren? Wij kunnen die opening naar de hemel, naar uzelf niet maken, maar wilt u het doen, overgeleverd aan God en met lege arme handen, maar ziend op God, daal haastig ter verlossing neer. En als je het in je persoonlijk leven nog niet kunt getuigen, dat de Heere kwam en wonderen deed, ja, dan mag je getuigen pleiten op wat God vroeger aan Israël heeft gedaan. Dat zijn zijn daden tot behoud en tot verlossing. Zie dan van de hemel af, aanschouw van uw heilige en heerlijke woning. Waar zijn nu uw ijver, uw mogendheden, het gerommel van uw ingewand, uw barmhartigheden? Wat een pleitgrond. Smeek het maar. Uw barmhartigheden, uw rommelende ingewanden, nou jongens en meisjes, dat betekent, u bent toch bewogen, Heere. Het laat u toch niet koud, de nood, de moeite, de zonde waarmee ik te worstelen heb, zie toch neer, daal toch af. En dan zegt de profeet, slot vers 15, die barmhartigheden houden zich tegen mij in. Het is alsof uw barmhartigheden er niet zijn. En die profeet die weet zich hier de middelaar van het volk. Hij spreekt namens het volk. Waar zijn nou uw barmhartigheden over het volk naar uw naam genoemd? Ze houden zich tegen ons in. Wij missen het. En dat is het allerergste. Verstaan we het, gemeente? De barmhartigheid, de vrije ontferming van God, daarvan afhankelijk te zijn. En dan mag je het eerlijk aan de Heere voorleggen. De verlossing wordt onmisbaar. En zo, vers 16, ja, daar ontkomt de profeet niet aan, hè, want die ellende is zo groot en de vernedering zo diep, dat het erop lijkt, dan moet je de vraag stellen, zijn wij nog wel uw kinderen? Zijn wij nog de verbondskinderen? Want het lijkt er niet op. En dan mag hij toch zeggen, vers 16, gij zijt toch onze vader. Want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Kijk, die aartsvaders, die waren heel belangrijk. Die heeft God gebruikt om zijn heil te openbaren in het begin van de heilsgeschiedenis. En zo zijn er ook Joden, hè, die zeggen, ja, Abraham is onze vader en wij zijn zijn kinderen. Ja, maar daar zijn ze nu van afgebracht. En dat is heel wat gemeend om dat te zeggen. Abraham weet van ons niet. Israël, Jacob kent ons niet. Maar gij, de Heere zelf overhouden. En dat is het rijkste. Gij zijt toch onze vader. O Heere, onze verlosser van ouds af. Dat is uw naam. En daar mag hij op pleiten, op zien, op hopen. Zo versterkt hij het gebed. Dat bent u toch. En jongens en meisjes, wat is het Hebreeuwse woord voor verlosser? Zoals het hier staat, dat is Goel. En Goel betekent losser. Dat is degene die de losprijs betaalt. En wat heerlijk mogen we hier dan de Heere Jezus en zijn verdiensten in vinden. Hij heeft de losprijs betaald. Om zijn volk vrij te kopen uit de macht van de zonde en de duivel. Vrij te kopen op die rechtsgrond van zijn lijden en sterven. Om ze te bevrijden uit die diepe vernedering van ellende. Te trekken uit alle macht van de vijand. Onze verlosser, dat is toch van ouds af uw naam. En u wilt, u bent toch dezelfde ook nu. Het is ten diepste allemaal om Jezus wil. Want de verlossing, die ligt in hem alleen. Gemeente, mogen we zo ook instemmen met dit gebed van Jesaja. Bidden om de verlossing van onszelf, van de gemeente, van de kerk. En van Israël, de nood der tijden, moet ons daartoe dringen, en dat niet alleen, veel meer, het getuigenis van Gods woord, hè, de verkondiging van dit gebed. Och, dat gij de hemelen zoudt scheuren, wat hebben we nodig in die kracht van de Heere gesteld te worden, om de rijkdom van de verlossing te kennen, de paaskracht van de opstanding van Jezus Christus, mag dat werken in ons hart en leven. Dat we opgewekt worden tot een nieuw leven, moeten we niet erkennen dat we veel te veel vasthouden aan eigen kracht, dat we te vaak doen met eigen mogendheden. Maar gemeente, dat is allemaal te kort. En dan hebben we zelfonderzoek nodig, hè, van ons eigen hart en bestaan, om te leren, wij kunnen zelf met al het onze, met goede werken, met vroomheid, de verlossing niet bereiken. Wij kunnen niets produceren, niets uitrichten, gemeente. Want wat wij doen, dat houdt geen stand tegen de macht van de duivel en van de zonde en van de dood. Maar nu mag Jesaja op die zorgende handen van God wijzen. Uw handen waren toch uitgestrekt in het verleden. Door uw rechterhand hebt u grote daden gedaan. En zo hebt u verlossing gewerkt. Van ouds af is dat uw naam. Dat houdt toch niet op. Dat kent toch geen einde? Dat is ook met de komst van de Heer Jezus niet veranderd. Integendeel, dat is juist bevestigd door Hem die de Goel, de losser is, met zijn eigen offer, met de dure losprijs van zijn kostbaar bloed. En daarom kan het, u onze Vader en wij toch, uw kinderen. Dus u hebt uw aangezicht wel van ons afgewend. Maar uw liefde, uw vaderliefde, houdt toch niet op, Heere. O gemeente, zo. Bidden en smeken. Je toevertrouwen aan de Heere. Hopen op zijn verlossende genade. Gij zijt toch onze Vader. Want God is consistent, hè, die blijft dezelfde in zijn aard, in zijn karakter, in zijn wezen. En jongens en meisjes, onthoud het goed, God is altijd goed. Wat er ook gebeurt, hoezeer je ook denkt, ja, nu doet God kwaad of... Nu is hij boos op mij. Ja, die toorn kan er zijn. En zijn straffende hand kan er zijn. Maar daarboven. Zijn goedheid. Daarachter. Daaruit. Uit die vaderliefde. Omwille van zijn naam. Het werk van de Heer Jezus. Omwille van zijn verbondstrouw. En dat is die machtige pleitgrond. Daaruit vloeit de verlossing. Het is om zijnentwil alleen. En dan mag je het zo ook eerlijk uitklagen. Hè? Vers 17. Waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Hè, dat we niet meer in het beloofde land verkeren, maar in de ballingschap in Babel. Waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? Ja, dan mag je het eerlijk tegen de Heere zeggen. En niet hem te beschuldigen, maar in die nood het uit te roepen, dat God ook uitkomst zal geven, hè, want keer weder om uw knechten wil, de stammen van uw erfdeel. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Kijk, dat is het allerergste. Is geen verlossing van het volk meer te verwachten. En gemeente, hoe is dat? Bij ons in deze eindtijd hebben we nog verwachting, gegronde verwachting van de Heere. Dan moet je het eerlijk zeggen, onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. En ja, hoe is onze eigen kerkelijke situatie? Het is allemaal vertreden, hè? Wat verdrietig hoe het uit elkaar ligt, lever niet aan voorbij. Breng het maar voor het aangezicht van de Heere. En hoe geldt het voor Israël? Wat hebben ze het verzondigd, vertreden. Want ook binnen het volk is er verdeeldheid. En het grootste deel van het volk Israël leeft werelds. Er is helemaal geen plaats voor Gods Torah. Ze verlaten de wegen van de Heer. Op grote wijze, en Tel Aviv staat bekend als een van de meest zondige steden van de wereld. Hè. Als Sodom en Gomorra is dat volk geworden. En om dat nu eerlijk aan de Heere voor te leggen. Verlossing kan alleen maar komen van uw kant. Want wij zijn geworden, vers 19. En kunnen we dat hebben, gemeente? Kunnen we mee naar deze diepte? We zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst. Dat is wat. We zijn zo diep weggezonken als een volk waarover u van ouds niet zou hebben geheerst. Dus alles wat God in het verleden heeft gedaan, hè, met zijn reddende heerschappij, met zijn vredesheerschappij, met het steeds weer terugbrengen van Israël tot zijn vrezen. Ja, dat is er helemaal niet meer. Het is alsof dat er nooit is geweest. Ja, dan heb je niks. Dan is het echt allemaal kwijt en over aan onze kant. We zijn geworden als degenen die naar uw naam niet zijn genoemd. Nou, dat betekent dat Israël, het volk van de Heere, Yahweh, de God van het verbond, gelijk is geworden aan de heidenen. Ja, dieper kan het toch niet, alsof er niets van Gods naam en Gods werk is overgebleven. En dan zou je menselijk gesproken tot wanhoop vervallen. Een einde maken aan je leven hier. En dat gebeurt bij veel jongeren, ook in ons land, die de toevlucht tot de Heere niet kennen. Die dit gebed, och dat gij, ook niet kennen, dat ze suïcide plegen. Jongeren die het niet meer zien zitten en die geen toevlucht hebben. Maar gemeente, mag het door genade bij ons anders zijn, ook bij jullie jongelui. Instemmen vanuit die diepe nood, hoor. Ik ben geworden alsof ik naar uw naam niet ben genoemd, hè, want Gods naam is aan ons verbonden, ook in de heilige doop, die verbondsnaam. Maar hoe blijkt dat in ons leven? Wat een schuld, wat een overtreding. O Heere, wees genadig, och dat gij de hemel zou scheuren, het onmogelijke zou doen en zou neerdalen tot onze verlossing. En als er staat, wij zijn geworden als het volk over welk uw naam niet is uitgeroepen. Wat betekent dat? Hè? Als de naam over iets of iemand wordt uitgeroepen, dan betekent dat dat die persoon die dat doet recht heeft op die andere persoon. Hij roept zijn naam uit. Ik heb recht op u, op dat. Maar als die naam niet is uitgeroepen, ja, dan is er sprake van rechtsverkrachting, miskenning van Gods recht op zijn volk. En dat is het diepste, dat je daar schuldig aan staat. Zoveel zonden en ongerechtigheden had dat volk. En ben je er dan van bewust? Het recht geschonden, dat is het allerergste. Dan wacht menselijk gesproken alleen maar de doodstraf. Maar wat een wonder, ook van daaruit, och dat gij. Wat is een heerlijke evangelie, gemeente, dat smeekgebed uit die diepte. Ik verwacht het niet van eigen wijsheid en niet van mijn kracht, ook niet. Ja, je bent gedoopt enzovoort, och dat gij. En dat is nou het gebed om de Pinkstergeest. En dat mag een gebed zijn met verwachting, gemeente, want dit woord, dit gebed is heerlijk vervuld in de neerdaling van de Zoon van God en in de uitstorting van de Heilige Geest. De hemel is geopend. God daalt neer ter verlossing in de Heer Jezus, in het werk van zijn Heilige Geest en dat voor Israël en ook voor de heidenvolken en zelfs voor ons. En mag dat een wonder zijn, de verhoring van dat gebed, dat geeft verwachting. Verwachting van het ingrijpen van God. Hij het onmogelijke zal doen, ook voor u en jou en mij. Ook voor ons kerkelijke leven, ook voor de vervolgde christenen, voor Israël in nood. Verwachting dat de Heer zijn heilsbeloften vervullen zal, want ze zijn ja. En amen in Jezus Christus en zijn verdiensten. En mogen we in die verwachting staan. Dit is niet een gebed, ja zomaar opgezonden, nee. Maar met de gegronde hoop, met de blijde verwachting. U zult horen, u zult neerdalen. En ja, dat was ook voor mij toch wel een beetje een schok toen ik voor het eerst bij de klaagmuur kwam in Israël. Het was in de adventstijd en daar staan ze te bidden. Moest ik ook denken aan dit gebed van Jesaja. En toen dacht ik, ja, maar u bent neergedaald. De hemel is gescheurd. Het is kerst geworden. U hebt uw Zoon gegeven, de zaligheid geopenbaard. Toen kon ik niet op dat plein gaan staan om mee te bidden met die Joden. Alsof de hemel nog niet was gescheurd. En wat is dat verdrietig, gemeente? Voelen we dat ook aan? Och, dat Israël, het mocht verstaan. De hemel is gescheurd. God is in de Messias neergedaald. Of is het bij ons niet anders? Dat je zegt, ja, ik bid wel, maar krijg ik ook verhoring? En ik bid en smeek wel, maar heeft het zin? Zo kan het zijn, hè? Misschien ook bij jullie, jongelui. Maar dat moeten we veroordelen. Dat kan in het licht van dit gebed en de verhoring, de vervulling, niet bestaan. En zo mag Jesaja dit gebed opzenden met verwachting, want het heeft een vervolg, hè? Dat de bergen van uw aangezicht zullen wegvlieten. Nou, dan gebeurt er toch heel wat, jongens en meisjes. Als die grote bergen, die staan zo vast, hè. En die rotsen. Maar als de Heere neerdaalt, ja, dan gaan die bergen eraan. En de bergen van moeite, van bezwaren. Als een smeltvuur voor het aangezicht van God gaat het weg. En Heere, doe dat om uw naam bekend te maken aan uw tegenpartijders, aan de vijanden in de Arabische wereld, in het Midden-Oosten, onder Israël zelf, maar ook onder het heidendom, uw naam bekend te maken. Laat alzo de heidenen, daar heb u het, ook voor uw aangezicht beven, daar gaat het om. En dat zullen de heerlijke dingen zijn, toen u vreselijke dingen deed die wij niet verwachten. Ja, want als de Heere dit gebed verhoort, het is in beginsel al zo, maar dit gebed wordt nog verder verhoord. En dan gebeuren er dingen die je niet had verwacht. Zo groot en heerlijk zal het zijn. Gij kwaamt neder van uw aangezicht vervloten de bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God. Dat is het heerlijke, hè? Wat u doen zult, degene die op u wacht. En we begrijpen toch, het is niet een afwachten, maar die u verwacht. En mag dat de vrucht zijn, de kracht van dit gebed, het smeken om verlossing. Het is niet te vergeefs. Het is maar niet in het wilde weg. En ja, ik bid er wel om, maar ja, ik weet niet of het wel zal gebeuren. Wat een onzin. Dan kun je beter niet bidden, gemeente. Want dit is een gebed met verwachting. Ook om de verwachting levendig te maken. Wat u zult doen. Want kijk, als het geloof echt naar boven mag zien. En als het gaat om de opening van de hemel. En dat God zelf gaat ingrijpen. Ja, er gaat alles te boven. Hè? Ons bidden, ons denken, ons verwachten. En wat geeft dat? Moed en hoop. God zal grote dingen doen. En het gaat boven alles uit. Houd aan bij de Heere. Degene die op hem wacht. Die hem mag verwachten. U bent een volk in zwakheid en Israël, ja, het volk heeft het niet verdiend. Als we op de mens zien, dan kan het niet, gemeente. Maar dit gebed, dit evangeliewoord in de profetieën van Jesaja, dit begin van dit gebed van Jesaja, dat moet ook ons leven zijn. Wat hij doen zal. Ja, je kunt het niet bedenken. Het gaat er altijd bovenuit. Degene die op hem wacht. De gemeente, dat is het beste leven in deze oordeelstijd. Verwachting van Gods toekomst. Zijn koninkrijk is bezig te komen door het rechtsgeding heen. Wat God in deze tijd voert en waar we in betrokken zijn. En mag het voor u en jou en mij de verwachting zijn van die heerlijke toekomst. Zijn koninkrijk. Dat komt zeker. En wat groot, wat heerlijk, dat dit eeuwenoude gebed dan door Gods geest ook door ons mag worden gebeden. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Mag dat uw en jou en mijn verwachting zijn. Die verlossing, die zal zeker komen. God zal zijn volk uit de diepste ellende en vernedering oprichten tot zaligheid, tot de eer van zijn grote naam. Wacht dan op de Heere, wees sterk, heb goede moed, ja, wacht op de Heere totdat hij nederkomt om in die heerlijke verschijning van Jezus Christus je te verblijden. En door de genade zonder verschrikken voor zijn rechterstoel mag komen. Om dan in die eeuwige volle verlossing zalig te mogen leven. Tot eer van Gods naam. Amen.